Het was in de brugklas. En toen werd mijn vader ziek. Dus die kreeg toen ALS. En hij komt mijn kamer binnenlopen en hij zegt... Eamon Goggins is lacking, broer. Je ziet me zo in bed liggen, toch? Van waar de fuck ben ik, weet je wel? Sowieso gymmen en hardlopen, dat zijn wel echt twee dingen die... in je leven sowieso echt kunnen helpen, man.
Dames en heren, voordat we beginnen... we zijn achter een probleem gekomen. 96,1% van onze luisteraars... is niet geabonneerd op YouTube. Wij vragen jou dus om alsjeblieft te abonneren... als je ooit hebt genoten van een van onze afleveringen. Het doel is om uiteindelijk rond de 70% te komen. Des te meer abonnees... des te grotere gasten wij kunnen regelen voor jullie. Dus abonneer even en geniet van deze aflevering.
Ja, als je zeg maar überhaupt zeg maar iets hebt van discipline. Mm-hmm. Dus dat je er wel over kan praten. Dat is natuurlijk wel iets. Dus stel je kan er niet over praten en zo. En je gesprekken gaan constant eigenlijk over het weekend. En over afleidingen. Mm-hmm. En daar schiet je niks mee op. Zeg maar iemand moet je natuurlijk wel kunnen aanvullen, toch? Op bepaalde dingen, gesprekken.
100%, zeker weten.
Ik denk dat dit wel een goed begin is van de podcast.
Oké, beginnen we daar
gewoon? Ja, hier beginnen we gewoon. Hey. Leuk dat jullie er zijn, dames en heren.
Ja, toch?
Normaal wel een mooi introotje, maar we begonnen nu al zo goed.
Ja, toch, top.
Ja, we zijn al even aan het praten.
Ja, we zijn echt al een half uur aan het praten of zo.
Ja, gaat best wel snel eigenlijk.
Mm-hmm.
Ja, nou, dat als we opnemen.
Ja, dat is eigenlijk ook waar we over hebben. Zeg maar gewoon, als je met mensen hebt die een beetje op het gelijke level zitten... En dan gaan de gesprekken gewoon vloeiender, weet je wel. Voel je gewoon comfortabeler. Mm. Dan krijg je gewoon gesprekken die ertoe doen. Dus als je bijvoorbeeld dingen gaat vertellen, dromen en zo. En je kan ze. Dan ga je ongemakkelijke situaties creëren als je met mensen praat die daar eigenlijk geen zin in hebben, weet je wel.
Ja, zeker.
Want die rennen een soort van weg van de realiteit en de waarheid. Als je snap wat ik bedoel.
Ja, ik denk dat het wel een soort van je droom kapot ook kan maken, toch? Vooral als je heel veel enthousiasme hebt over een droom... en dan vertel je het aan de verkeerde mensen... en dat kan dan voor zorgen dat je het uiteindelijk helemaal niet doet. Daarom is die vriendenkring, zoals jij net zegt, eigenlijk zo belangrijk.
Ja, dat is zeker waar. Want die creëer je eigenlijk gewoon een soort van onzekerheid, toch? Want in je hoofd ben je jezelf constant aan het oppeppen van... ja, en ik kan het en ik wil dit en ik wil dat. En je bent de hete plan aan het maken... en dan vertel je tegen één of twee mensen... Mm-hmm. En die kunnen dat gehele plan... kunnen ze gelijk gewoon kapot maken. En dan denk je gelijk van... ja, is het toch niet, weet je wel. En dan ga je weer twijfelen en dan... wat er dan kan gebeuren, stel je ziet ze in het echt, weet je wel. Dan ga je weer met z'n avonden mee stappen. En avond mee stappen, weet je wel. En dan, het hele plan is eigenlijk gewoon weg.
Ja, ze dus kunnen je eruit praten.
En het kan zomaar, je weet toch wel, een plan zijn wat je hele leven kan veranderen.
Zeker weten. Maar ik denk, ga verder, man. Sorry.
Nee, ga maar gewoon.
ik wil niet de hele tijd onderbreken. Maar ik denk zelf, het is meer dat ding van... je moet openstaan voor de mening van iemand anders. Dat je dat soort vrienden hebt, is denk ik belangrijk... Maar soms is het wel goed om ook soort van omringd te zijn met mensen die het niet met je eens zijn. Daar ben ik ook laatst
achter. Ja, je hebt kritiek is wel nodig. Maar waar jij het nu meer over hebt, is dat iemand echt gewoon heel je doel, heel je droom kapot aan het roosten is.
Ik heb het echt over de verkeerde vrienden.
Ja.
Dat is nergens goed voor.
Nee. Ja, ik heb dat ook geleerd. Mm-hmm. Dat is een tijdje geleden wel weer. Maar dan merkte ik echt zeg maar dat ik als persoon ook echt verander. Omdat ik dat ook zei. Volgens mij heb ik dat niet in een video gezegd... maar je bent het gemiddelde van de 5 personen waar je het meest omgaat. En dat is echt zo, zeg maar. Als je constant met die mensen omgaat... dan normaliseer je zeg maar de dingen... waar je eigenlijk het niet mee eens bent, toch? Omdat je denkt, oh, oké, zij doen het. Dus ik ga het ook wel doen. Want stel, je hebt 4 vrienden, toch? En 4 vrienden die zijn keihard aan het werk, keihard aan het sporten... en in hun vrije tijd doen ze zelfontwikkeling. En dan heb je 1 vriend die elke week naar Vissa's gaat... of 2 keer in de week naar Vissa's gaat... Wil je dan op die 4 vrienden lijken of wil je dan op die ene lijken? Dan is de keuze snel gemaakt volgens
mij. Heel makkelijk gemaakt. Het is echt een soort virus wat verspreidt ook.
Dat is zeker waar. En daar doe je niks aan, toch? Dat is gewoon die sociale invloed. Mm-hmm. En dat is zeker iets wat ik heb geleerd. En ik probeer het ook gewoon mee te geven, zeg maar, soort van aan mensen. Maar het blijft toch lastig, weet je wel. Want de ene heeft dan weer een vriend via die je dan weer wat vaker ziet en zo. Die het ook niet op dezelfde lijn zit. Dus ik denk dat het zeg maar ook het soort van de kracht is om nee te zeggen, weet je wel. Om met bepaalde mensen wel om te gaan. En met bepaalde mensen gewoon een soort van geen tijd aan te spenderen.
Ik vind het interessant wat je zegt, die kracht van nee, want daar hebben wij het zo vaak over. Want daar hebben wij beide denk ik wel eens moeite mee.
Ja.
Is met die nee zeggen, omdat het heel aantrekkelijk is. Vooral voor onze leeftijd. Je wilt niet wat missen, je wilt geen feestjes missen. Je wilt niet bepaalde evenementen missen. Maar uiteindelijk is het wel... een goed iets om dat te skippen. Want vaak de consequenties zijn echt enorm hoog. Het is niet alleen een avondje weg. Het is ook gelijk de volgende dag voel je fucked up. De dag daarna misschien zelfs, als je een beetje lightweight bent.
Ja, dat is zeker waar. Mm-hmm. Het kost zoveel energie toch? En het trekt gewoon door naar de volgende dagen. Mm-hmm. Natuurlijk heb ik zelf natuurlijk ook wel eens van die dagen gehad. Maar ik vind sowieso dat je, waar we natuurlijk ook over hebben gehad, is dat je, als je zulke dagen hebt gehad, dat je wel gewoon eerlijk bent naar jezelf van, het is niet goed, weet je wel. Want als je dat gaat accepteren en normaliseren, dan doe je het de volgende week weer, weet je wel. Je kan beter wel schuldig zijn dan niet, vind ik.
Mm-hmm.
Want zeg maar, als je niet schuldig bent, of je jezelf schuldig bevindt aan die dingen die je doet, dan ga je weer erbij zitten, weet je wel. En denk van, oké, prima,
ja.
Weet je,
ik ga weer zitten. Hoe je leven, zeg maar, want je zei, we hadden het er net even over dat je ook een gamer was vroeger.
Ja.
Ik ook. Ik ben benieuwd, zeg maar, hoe zag je leven er dan uit voordat je soort van die switch maakte, als er een switch was, en hoe het er nu uitziet?
Ja, die switch was gewoon wel door een gebeurtenis gekomen natuurlijk. En kijk, hoe het mijn leven eerst uitzag, was gewoon een soort van vredig, toch? Enigskind.
Mm-hmm.
En toch wel een beetje verwend, toch? En altijd comfortabel, veel gamen, veel snoepen, wel veel buitenspelen natuurlijk ook, dus ik ben wel gewoon altijd van het sporten geweest, weet je wel.
Sociaal nog.
Ja, zo sociaal, omdat je natuurlijk enigskind bent, moet je er wel op uitgaan. Mm-hmm. Stel je komt op feestjes of verjaardagsfeestjes en op school, dan heb je niet, je hebt niet al zeg maar broertjes of zusjes of vrienden. Dus je moet ze wel gaan maken, weet je wel. Dus ik had wel altijd een beetje dat babbeltje en zo. En ik was altijd een beetje een clown in de klas.
Ah, dus daar heb je nooit moeite mee gehad. Er was altijd wel iets automatisch wat je goed kon.
Ja, man. Dus ik had wel altijd een beetje het praatje. En mijn ouders zeiden ook altijd dat ik wel wat slimmer was en zo, toch? Dus dat is me altijd wel sowieso bijgebleven. Maar ik weet niet. Er kwam op een gegeven moment was een bepaald punt in mijn leven. En het was in de brugklas. En toen werd mijn vader ziek. Dus die kreeg toen ALS. En toen op een gegeven moment dan ga je een beetje afleiding zoeken en zo. En dat liep steeds af, weet je wel. Die situatie werd steeds erger. Dus op een gegeven moment, tweede, derde klas, toen werd het erger. En toen waren wij een soort van mantelzorgen, weet je wel. Mm-hmm. En dan is die situatie een soort van waas. Dus je bent gewoon constant eigenlijk mee bezig met je thuissituatie. En constant aan het zoeken naar afleiding. Dus je wordt heel ongezond. En je denkt gewoon van, oké, ik kan niet anders, weet je wel. En het zijn dan lastige situaties, maar je bent er gewoon in met z'n drieën. Want het is mijn moeder, mijn vader en ik, weet je wel. En toen kwam hij te overlijden in 2015. Daarna dacht ik wel echt van, oké, wat nu, weet je wel. Ik ben mijn moeder, zijn met z'n tweeën. Op een gegeven moment kwam ik bij een vriend terecht. En die zei van, lang niet gezien, toch? Heel raar. Daar voetbalde ik vroeger altijd mee. En toen waren we iets van 6, 7. En ik kwam me heel random tegen op zo'n dronkenavond. Mm-hmm. Ik was 16 of zo, 15. En toen kwam ik hem tegen. En dan zei ik, what the fuck, ouwe? En ik dacht echt dat ik hem nooit meer zou zien, toch? En ik kwam hem daar tegen. Ik zei, hoe is het? En dit en dat. En zullen we gaan sporten samen? Ik dacht, ja, prima, weet je wel. Ik deed al af en toe een beetje zaktraining in de sportschool om een beetje fit te zijn. Mm-hmm. Ook al was ik niet fit, weet je. Ik probeerde het, weet je wel. Gewoon een paar keer in de week. 1 keer, 2 keer. Maar toen gingen we echt fitnessen. En toen ging ik een beetje opzoeken van, wat zijn nou echt goede fitnessoefeningen? En ik zag een paar keer op social media Joel Beukers voorbij komen. En dit was echt al in 2017 of zo. Zoiets. Dus toen had je een soort van gratis schema wat hij had. En dat was dan chest, tricep, schouders en chest, tricep, schouders en dan rug, bicep en dan 1 dag benen. Dus die hadden we dan gewoon gepakt. En op een gegeven moment gingen we dat gewoon doen, toch? Totaal niet bewust van wat je vorm is en of voeding belangrijk is. Ja. En wij gingen gewoon 6 keer in de week. Eerste keer dat ik je gym instap, gelijk bam, 6 keer in de week. Mm-hmm. Op een gegeven moment gingen we gewoon snel en zo. En toen alsnog, dwaalde een beetje af op het gebied van voeding. En alsnog was alcohol een soort van uitweg voor mij, toch? Ook onbewust, omdat je jong bent. Had ik ook heel veel gasten in de klas. Ging eigenlijk best wel heel veel met Nederlandse mensen om en zo. Dus je had in het weekend had je eigenlijk altijd wel een soort van feestje, toch?
Een borreltje of zo.
Ja, man. En dan had je, zeg maar, dat alcohol toch ook wel een soort van afleiding was daarin. Maar nou ja, toch door vallen en opstaan altijd wel naar de sportschool blijven gaan. En voetbal altijd ja, zeg maar blijven doen. Zodat je toch een beetje fit blijft, weet je wel. Jezelf wakker houdt. Mm-hmm. En altijd gewoon gewerkt. Ik heb heel veel bezorgd, horeca gedaan en zo. Niet heel veel bijzondere baatjes. Maar wel altijd blijven werken, toch? En op een gegeven moment had ik wel altijd dat ik school lastig vond. Omdat ik dacht altijd van, ja, waarom zitten we op school? Ja. En mijn moeder had dat ook altijd. Zei ze tegen mij van, ja, hoezo wil je niet naar school, weet je wel? Mm-hmm. En ik dacht altijd van, ja, op school leer ik nou niet echt wat ik nodig heb.
Ja.
Uiteindelijk toch met een beetje moeite die mbo afgemaakt. En ook met hulp van corona een beetje.
Dat is een corona-diploma?
Ja, maar ja, ik had wel alles natuurlijk gewoon afgerond. Mm. Maar corona heeft een soort van geholpen erin.
Blessing and a curse.
Ja, man, klopt. En ja, uiteindelijk... ja, toen kwam corona. En dan had je zeg maar een soort van afgesloten wereld. Dus de vriendengroep ging ook een beetje uit elkaar. Toen dacht ik, okay, weet je wel, ik sta er een soort van alleen voor nu. Dus ik denk van, ja, wat gaan we nu doen? Dus op een gegeven moment, ik ben een beetje aan het scrollen op TikTok, toch? En het gaat nu een beetje cliché klinken, toch? En op een gegeven moment, ik hoor zo dat nummer, toch? Van Tourne dans la vie, hoor ik zo. En ik zie ineens zo'n kale man staan bij zo'n auto. En ik zie zo staan, the person that changed me, toch? En ik zie een kale man. Ik denk, wie de fuck is deze gozer, toch? En op een gegeven moment, ik scroll, ik zie het weer. Ik denk, bro, wie is deze gast, toch? Maar het was zo raar, bro. En ik denk zo van, ja, wat boeit deze gozer, weet je wel? Ik zie hem gewoon zo staan bij die auto, toch? En ik denk van, ja, what the fuck.
Zo'n soort van god of zo.
Iedereen zegt van, ja, deze man heeft echt mijn leven veranderd. En zo zie ik de hele TikTok en kwam er maar niet vanaf. Dus ik me een beetje verdiepen en zo. Podcast kijken en dit en dat. En ja, een bepaalde mindset en een bepaalde discipline gecreëerd. Dat je, ja, als je jezelf zielig gaat blijven vinden, dat je de enige die je mee hebt, ben jezelf. En ik heb natuurlijk niet alle lessen van mijn vader kunnen krijgen, omdat ik natuurlijk jong was. En als je 14 bent, dan heb je niet een soort van de gedachte, helemaal niet als je zeg maar in die situatie zit dat je je vader moet verzorgen. Mm-hmm. Dat je bij stilstaat om vragen te stellen over het leven en over de toekomst, weet je wel. Terwijl heel toevallig, wat mijn vader en mijn opa speelden ook schaken. Mm-hmm. Dus dat is ook wel een beetje toevallig, toch? Dus dat deed ik ook altijd. Dat is ook een soort van denkspel, toch? Ook sowieso een van de beste spelletjes die je kan spelen. Mm-hmm. Omdat het ook echt zo is dat het leven een soort van reflectie is van het schaakspel, toch? Omdat je natuurlijk in elke set die je zet met schaken, natuurlijk de kans hebt om jezelf in een betere of slechtere positie te zetten.
Ja man, dat is heel wijs.
Ja man, dat is echt zo. Maar ja, in ieder geval dus, zeg maar, op dat vlak van discipline, ja, dat was zeg maar gewoon iets wat je jezelf gewoon ook kan aanleren, toch? Omdat ik niet die lessen van thuis heb meegekregen, moet je de dingen die je online ziet gewoon gaan filteren. Mm-hmm. Dus je hebt heel veel bullshit. Je hebt meer bullshit dan serieuze dingen online. En op een gegeven moment zag ik iets wat mij echt aansprak, toch? Dus ik filter dan alle positieve dingen eruit. En ik blijf maar luisteren. En op een gegeven moment ging ik dingen doen die zo een beetje verkouden. Beetje ziek houden, de weerverandering.
Ja, dat is
niet normaal. Dus ik ging een beetje
mijn eigen... steeds door de storm aan het rennen. Dan word je ziek.
Ja, echt zo. Ja, het is helemaal niet goed. Mijn moeder zegt ook, dan loop ik één keer de tuin in toch, zonder shirt of zo. Ja, je wordt ziek, word ziek. Ja, je maakt niet uit.
Ja, maar gonna carry the boat.
Ja, echt zo. Elk toen ik ging rennen naar Zandvoort of zo, toch? Uh-huh. En dan had ik gewoon een tas om en zo op mijn spullen erin. Zeg ze, ja, maar dan ga je verbranden en dit en dat. Ik zeg tegen de who's gonna carry the boat, zeg ik gewoon tegen mijn moeder, toch?
In de langs.
Mijn moeder zegt, wat zeg je nou allemaal? Ik zeg, ja, je snapt het niet.
Voor de mensen die dat ook niet snappen, dat is van David Goggins.
Ja, 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 maar, ja. Als je het niet snapt, dan ja.
Als je niet, you know, you know.
If you know, you know, precies.
Ja, ik kan het opzoeken. Ik denk dat er genoeg video's van hem zijn.
100%.
Ja, man. De ene vindt het interessant en de ander niet, toch?
Was dat is dat een grote inspiratie geweest misschien ook in die tijd? Heb je David Goggins toen ook ontdekt, toen je het wat zwaarder kreeg?
Nou, ik heb hem eigenlijk pas later ontdekt, man. Dat het, zeg maar, dat ik echt begon met die hardloopvideo's. Dus dat was deze zomer.
Okay.
Rond juli, volgens mij. toen werd die ook een beetje booming, toch? Een beetje echt een trend. Dus toen zag ik echt die dingen voorbij komen, een beetje verdiept. En toen zag ik die trainingen en zo. En dat was, waren ook, zeg maar, in die militaire trainingen. En toen...
Dat was een Navy SEAL, toch?
Ja, maar dan had hij, zeg maar, een bepaalde een groep. En in zijn groep schreeuwde ze... Who's gonna carry the boats, weet je wel? En de logs.
Dat komt dus daarvan.
Ja, man. En ze waren echt heel... Mentaal waren ze echt geschift, toch? En al die andere groepen keken echt naar hun van... Hoe de fuck gaan zij door, toch? En het waren iets van Soul Takers of zoiets, zeiden ze, toch?
Ja,
dat was echt lijp.
Maar elke persoon dat ze wonnen, dan namen ze hun SEAL af. Dat zeiden ze steeds.
Ja, man. Dat was...
oh, what the fuck.
Ja, het is echt bizar. En zeg maar, die mensen in de defensie, die zijn mentaal, zijn ze... op fysieke basis zo geschift. En dat ik denk van... je kan zoveel harder werken dan je denkt, weet je wel. En dat is ook, zeg maar, iets wat ik mee wil geven. En ja, dus zeg maar, wat ik net heb uitgelegd... van hoe ik dat heb geleerd... het is wel door een soort van traumatische gebeurtenis, toch? Want je bent eigenlijk op een bepaald punt gekomen... dat je een soort van denkt... Oké, waar ga ik mijn motivatie vandaan halen en discipline? En hoe ga je dat leren? Dus ja, eigenlijk een beetje ook... wat ik zei, wat ik had gezien op TikTok. En ja, eigenlijk was het moment dat ik hem zag, zeg maar, die de kale guy. zag ik hem, zeg maar, nadat mijn relatie ook uitging, ouwe.
Bro, dit is echt gewoon een recipe. Ja, dit is precies zijn doelgroep.
Ja, Andries.
Ik zeg je heel eerlijk. Ja.
Andries.
Dus op een gegeven moment, bro, vorig jaar juli... ongeveer ging mijn relatie uit. Ik weet niet of jullie daar nog een verhaaltje over willen horen. Maar
over dan, wat?
Ja, maar
mijn
zeker.
Relatie.
Ja.
Als het niet te gevoelig ligt.
Nee, ik heb wel een paar dingen die ik over kwijt kan natuurlijk. Er zijn natuurlijk wel een aantal dingen die privé zijn. Maar ja, ik heb op dit moment geen contact meer of zo met mijn ex. Maar ja, wel aan deze kant wel gewoon respect. Ik gun er natuurlijk wel alles.
Dat is de beste optie.
Maar ja, geen contact meer, omdat... ja, waren gewoon dingen wat je niet dat je niet allemaal op één lijn ligt, weet je wel. En ik was iets ouder. Dus op een gegeven moment een beetje jaloezie en vertrouwensproblemen die een rol speelden. Vonden elkaar wel heel leuk. Dus op een gegeven moment wilde elkaar heel veel zien, wat ook ging botsen. En toen zat je ook in een soort van vicieuze cirkel, toch? En toen
dat je elkaar te vaak zag?
Ja, bijvoorbeeld een beetje wel, ja. En toen... ja, toen liep het eigenlijk een beetje stuk, toch? Toen dacht ik, oké, dit is wel kut. Want ik moet het een soort van uit gaan maken. Omdat het gewoon niet meer gaat, weet je wel.
Het kutste wat er bestaat, man.
Ja, man. Dus ik zat echt na te denken, oké, het kan niet anders. Dus toen had ik het beëindigd. En toen dacht ik, ja, dan sta je er eigenlijk alleen voor. Omdat je je soort van wel... je hield jezelf soort van wel afhankelijk aan je vriendin. Niet helemaal, maar wel op het gebied van dingen vertellen en een vertrouwensplek, soort van, weet je wel. Dus toen nieuwe vrienden opgezocht en ja, die discipline dus aangeleerd. En het kwam, zeg maar, die kale vent kwam dus op het juiste moment, zeg maar.
Hoe denk je nu over, zeg maar, liefde? Want Andrew Tate en dat soort types, die zeggen juist heel vaak dat het... of tenminste, zo vroeger zeiden ze vaak...
Ja, ik heb het gevoel dat je twee Andrew Tate...
Andrew Tate is nu veranderd. Hij zegt nu ook trouwen is iets moois en dat soort dingen. Hij heeft ook volgens mij een vrouw, weet ik veel wat. Maar ja, hoe kijk je daar tegenover? Denk je dat het een afleiding is? Denk je dat het iets heel moois is, dat je kan helpen als man?
Ja, kijk, allereerst... zeg maar, er zijn heel veel dingen die extremistisch natuurlijk zijn. Die zijn verteld. Misschien zien sommigen mij als... een of andere gekke, bizarre aanhanger of zo. Alleen ja, ik kan zeker vertellen dat wat ik net ook zei... dat ik de positieve dingen eruit filter, toch?
Ja.
En geen rare dingen zeg over bepaalde mensen... en alles gewoon gebalanceerd hou. En je vroeg wat ik denk over liefde,
ja,
toch?
Hoe denk je daar nu over? Van? Denk je dat het iets is waar je open voor staat? Of denk
ja,
je van...
ja, ik ben dus wel echt heel verliefd geweest, toch? Dus ik sta wel gewoon open natuurlijk voor liefde. Op dit moment heb ik het natuurlijk wel druk...
Wanneer was dit? Wanneer was het uitgaan?
Vorig jaar, dus 2022, juni, juli, ja.
2021.
Okay. Ja, ik weet het ook. Bro, de tijd is besef is de laatste tijd ook een beetje...
Als je niet meer op school gaat zitten,
ja, man,
zo,
klopt.
Merk ik ook.
Dan, want als je op school zit, zit je altijd de datum op te schrijven. Ben je altijd aan het uitkijken naar vakanties en zo. Toch? Als je niet op school zit, hou je ook niet echt bezig.
Dat wel. Je schrijft altijd die datum.
Ja, dat snap je. Ben je elke dag bezig? Oké, het is nu maandag, dinsdag. Ja. Nu heb je dat ook niet echt meer.
Ik ben benieuwd of ook, omdat je vader is overleden. Dus dan heb je eigenlijk al een best wel kleine familie. Want je hebt alleen je moeder en jij.
Ja.
En dan heb je je vriendin erbij. En dat is een soort van nu extended familie. Ja. Denk je dat het daarom ook extra lastig was? Omdat je minder op had om terug te vallen?
Ja, enigszins wel. Mijn moeder had zeg maar ook dat ze het ook leuk vond zeg maar met haar toch.
Mm-hmm.
Dus dat is voor je moeder dan ook wel een soort van faya, snap je? Dus zij had dan ook wel iets, dat vond ik wel gezegd. Denk je van ja, je doet het toch niet alleen voor jezelf, snap je wat ik bedoel? Dus dat was ook wel enigszins moeilijk. Ook al heb ik wel altijd dat gevoel gehad van enigskind. Dus dat was niet heel erg, zeg maar, met die eenzaamheid. Als je enigskind bent, kan je goed mee omgaan, snap je wat ik bedoel?
Mm-hmm.
Dus als je alleen bent thuis en je zit op je kamer, dan weet je hoe je daarmee... Je kan jezelf goed vermaken, zeg maar.
Het is normaal voor jou eigenlijk.
Ja, dat. En soms vind ik het nog wel lastig, hoor. Omdat je in moeilijke tijden ga je afleiding zoeken, toch? Dus dan ga je toch een beetje die eenzaamheid lastig vinden. Maar ik ging er wel goed mee om, dus dat scheelt. Maar wat we zeiden natuurlijk over liefde. Liefde is wel natuurlijk een van die dingen in de wereld. Wat de wereld mooi maakt, toch? Vind ik.
Zeker weten. Mm-hmm. Denk het ook.
Mooi. Ja, dus.
Maar denk je dat het, even terugkomen op dat eenzame, denk je dat het belangrijk is om alleen te kunnen zijn als man? Of denk je, want er zijn, ik zie heel veel mensen die. We hebben het net een beetje gehad over feestjes, sociale gebeurtenissen, dat je daarheen, dat je voelt het verplichting om daarheen te gaan.
Ja.
Denk je dat het ook goed is om in je eentje te kunnen zijn? Hoe kijk je daar
naar? Ja, dat 100% toch? Want als je zeg maar kijkt, ook als je een relatie krijgt, dan ga je heel erg naar elkaar toe trekken. Maar dan is het alsnog goed om tegen elkaar te zeggen, oké, we gaan even een paar dagen gaan we even gewoon thuis zitten. Even alleen, even telefoon weg. En dan gewoon even je ding doen. Er zijn genoeg dingen die je kan doen, toch? Ik bedoel, je bent er op de wereld om te leren. Dus je kan een taal leren, je kan een boek lezen, je kan online kijken of je een skill kan gaan leren. Er zijn zoveel dingen die je op dit moment gewoon heel makkelijk kan leren, omdat de leerstof wordt ook beter, weet je wel.
Mm-hmm.
Je kan bepaalde opleidingen die 3 jaar duren, kan je in 3 maanden kan je in je slaapkamer leren, bij wijze van spreken.
Mm-hmm.
Dus het is heel belangrijk dat als je zeg maar bewust bent van het moment dat je eenzaam bent thuis, dat je weet dat je de kans hebt om iets te gaan leren, toch? En wat ik net ook tegen jullie zei, van ik heb neefjes en die hebben vrienden op de basisschool, groep 7, groep 8, eerste klas. En althans, toen ik zo jong was, had ik een BlackBerry Curve en appte ik gewoon even een paar vrienden, weet je wel. Mm-hmm. Alleen nu keek ik naar die schermtijd en kreeg ik foto's en screenshots door. En die hebben gewoon elke week 20 uur gemiddeld Snapchat en 20 uur TikTok.
Mm-hmm.
En als ik dan door die TikTok-feed heen scroll, dan zie ik de grootste onzin van die rare satisfying-video's. Van die, van die bullshit-streams en zo. En van die bizarre shit die gewoon je hele concentratievermogen gewoon aan gort helpen.
Mm-hmm.
En dan denk ik, en dan zeg ik tegen mijn neef van ja, de eerste 5 video's die jij kijkt, weet je de eerste 3 nog? En hij zegt gewoon heel eerlijk nee. Gewoon zonder na te denken. Het duurde een seconde en hij zegt gewoon nee. En hij dacht ook niet van ja, misschien is dit een strikvraag.
De conclusie
is dat ze weten dat het niet goed is.
Precies, je houdt er niks aan over.
Ja, en je moet ook zeg maar voorstellen, toch? Al die honderden, duizenden, misschien wel miljoenen kinderen die elke avond zeg maar zo op hun bed liggen en dan gewoon met dat gewoon de hele tijd zo zitten.
Mm-hmm.
Ja, het is bizar slecht. En je moet ook zeg maar nagaan wat er wordt gecensureerd en wat niet, toch? Dus er is heel veel ook een soort van soft porn online. Dus die kinderen die krijgen al heel snel te maken met gewoon seksualisatie en
zeker, man.
Ja, gewoon snel dat ze al aangetrokken voelen tot dingen. Dus ze moeten al heel gauw een keuze maken van ze krijgen heel snel een gedachte van ja, wat vind ik leuk en waar word ik zeg maar een soort van gevleid van. En, dus snap je wat ik bedoel? Hun brein wordt heel snel geseksualiseerd.
Want ze hebben ook volgens mij ook door hoe de algoritme werkt. Dus hun weten ook van als ik dit like, dan krijg ik meer van dit. Dus hun moeten nu ook zelf bewust de keuze maken van wat vind ik wel of niet leuk. En het ding is met zulke jonge mensen, die kunnen vaak nog niet zelf die beslissingen maken. Klopt. Daarom is eigenlijk tv beter. Want dan had je een tv-programma en die werd gekozen voor jou. En dat keek je gewoon. Klopt. That's it.
Kijk, tv is 100% beter dan telefoon. Ook al is tv niet helemaal oké. Nee. Alleen vroeger toen ik klein was, toen keek ik of tv. Of ik speelde op een Nintendo. Of weet je wel, of ik game op een PlayStation 2.
Mm-hmm. Ja.
Ja, als ik meekijk op... Oh, sorry, ga maar.
Nee, vertel maar.
Oké. Zeg maar, als ik meekijk op tv, was het meestal of het nieuws... of mijn vader keek Lingo.
Was dat?
Lingo. Ken je dat niet?
Nee.
Echt niet?
Bro, nee, Lingo is die... dat je die balletjes hebt en dat je zeg maar het eerste letter hebt... en dan heb je 4, 5 letters. En dan zie je 2 gasten achter een desk en andere 2 gasten achter een desk. En dan zie je bijvoorbeeld de letter L en dan zie je... Dus dan moet je het woord gokken, zeg maar.
Ah, oké. Okay.
Heb je dat nog nooit gezien? Nee, man. Dat is wel echt heel bekend.
Ik kijk nooit televisie,
ja. Oud. Ja, nee, ze doen het nog steeds. Ja, af en toe met bekende mensen.
Ja, hebben
ze
klopt, inderdaad. Maar ja, dat keek ik dan.
Niks gemist of zo.
Kijk je ook niet heel leuk of zo?
Nee, ja, het is wel een soort van... ja, echt Nederlands soort van entertaining.
Ja, dan ga je mee schreeuwen achter je tv.
Ja, precies. En ja, zeg maar dat soort dingen keek ik mee. Nieuws en dan Lingo had je. Je had Miljoenenjacht. Oh, ook ja. Postcode loterij.
Ja, dat ken ik wel.
Dat is wel leuk.
Ja, af en toe keek ik een beetje Goede Tijden, Slechte Tijden mee. Alleen dat had ik al snel door dat ik dat saai vond, toch?
Mm-hmm.
Maar als ik meekeek met mijn ouders, dan waren dat zeg maar wel de dingen wat ik meest opviel. Omdat je met Postcode Loterij had je ook vaak van die challenges en zo, toch?
Klopt.
Dus dat zijn zeg maar ook wel dingen waar je echt oprecht van kan leren. Omdat je algemene kennis natuurlijk verhoogt.
Mm-hmm.
Het ding is dus met die mobiel... is dat je algemene kennis totaal niet zeg maar wordt verhoogd... behalve als je natuurlijk de educatieve dingen...
Maar zelfs, ja, dat, like zelfs en zo. Dat, want je weet maar een klein beetje over alles. En je krijgt zoveel snel informatie binnen... Klopt, dat je het ook niet echt opslaat.
Maar denken jullie dat het een goede ontwikkeling is of niet? Zeg maar? Want je kunt nu... Ja, anders hadden wij ook geen podcast kunnen hebben.
Nou ja, we hadden het hier laatst over... dat in China de algoritme ook anders is op TikTok... Dus klopt. Als jij TikTok China ziet, dan zie je echt allemaal educatie, rekenvideo's, biologievideo's, aardrijkskunde. Mm-hmm. Maar als je dan TikTok van een Amerikaanse student ziet, dan softporn waar we het net over hadden,
ja.
Bullshit video's, memes.
Ja man, dat is...
Je weet toch wel dat we het soms hebben gehad over dat... we hebben het wel eens gehad over dat geld een vergrootglas is op hoe je leven eruit gaat zien. Mm-hmm. Maar dit technologie is het eigenlijk ook, want als je... heel goed bezig bent met jezelf verdiepen in dingen... dan is technologie een soort van vergrootglas. Kun je nog meer leren. Maar als je die slechte kant op gaat... je kijkt bijvoorbeeld vaak in Playboy of zo... en nu heb je gekke varianten die je op internet kan vinden. Weet je wel.
Ja, klopt. Ik denk dat wel altijd de beste optie is altijd denk ik wel longform. Want in longform content zoals een YouTube of een iets anders... kan je wel echt dieper in een onderwerp. Terwijl met TikTok, het kan je wel introduceren naar onderwerpen.
Ja,
dus
ja,
zeg je,
zeker waar.
Ziet een TikTok over, weet ik veel, de Romeinse Rijk, waar ze nu vaak over hebben. Dan kan je daardoor interesse krijgen en dan ga je door naar de longform.
Ja,
maar ik weet niet hoe vaak dat echt gebeurt.
Ja, ik had dat dus wel dan, dat zeg maar dat ik die tendrotate dan zag. Zeg maar, dat op een gegeven moment, dat ik die shortform, ging ik op YouTube dingen opzoeken en toen keek ik podcasts van 3, 4 uur lang.
Mm-hmm.
Weet je wel? En dan word je dan eigenlijk constant urenlang geherspoeld met... gewoon gestoorde discipline, weet je wel. Hmm. En je moet zeg maar beseffen van... waarmee wil je jezelf hersenspoelen? Want die kinderen worden gehersenspoeld met allemaal onzin. En eigenlijk is je hele leven een soort hersenspoeling, toch? De boeken die je leest, de dingen die je kijkt. Dus je hebt dan een keuze in... waarin word je mee gehersenspoeld. En die kinderen weten niet beter. Dus je kan niet tegen je kinderen boos worden van... oh, je zit 20 uur op je telefoon in de week, weet je wel. Of 40 uur. Die kinderen weten niet beter, snap je?
Het is taak van de ouders.
Ja,
ja, het is moeilijk om iemand schuld te geven.
Het zegt gewoon, je geeft cocaïne aan een drug addict... en dan vind je het gek dat hij gebruikt.
Ja, precies.
Maar kinderen hebben al een verslaving aan dopamine... ze willen snoepjes, ze hebben enthousiasme.
De kinderen weten niet dat het slecht is, snap je?
Het wordt wel interessant hoe ze zeg maar op latere leeftijd... of ze daar effect van hebben of zo... dat ze heel erg verslaafd nog steeds zijn aan hun telefoon.
Ik ben benieuwd, wat is jouw schermtijd?
Mijn schermtijd gemiddeld per dag zou ik checken.
Ja, ik ben benieuwd. Stel je voor, het is gewoon 15 uur per dag.
Als je alleen maar boeken leest of zo.
Ja, precies. We gaan het
12
even checken.
12 uur TikTok.
Ja, ik denk dat TikTok af en toe wel hoog is, man.
6 uur Hustler University.
Vorige week gemiddeld per dag. Zo. Ik heb vorige week gemiddeld 6 uur 45 gehad.
Volgens mij
dat valt nogal mee, man.
Ja, maar ik vind het... Ja, oh, ja, maar ik heb ook zoiets.
8 uur en een kwartier WhatsApp, ouwe.
Holy shit.
Wat is dat gewoon business? Of?
Niet, en dan 3,5 uur Spotify, 2 uur Google Maps.
Kijk, ik heb ook zoiets, maar dat we dat normaal vinden is al best wel gek.
Want ik weet niet, ik doe dus heb nu... ik WhatsApp per ongeluk open laten staan.
Ja,
of zo,
dat kan. Ik doe nu een soort van, met mijn studie gaat het heel veel hierover. En ik dacht dat het gemiddelde schermtijd wereldwijd iets van 2,5 uur was of zo.
Gemiddeld? Dat zeggen wij nog.
Ja, ja, dat is telefoonschermtijd.
Ja, oké. Okay, oh, okay. Ja. Ik heb wel dat ik sowieso video's ook edit op telefoon.
Ja.
Die camera gebruik ik dan. En outreach doe ik. Omdat ik marketing natuurlijk doe, mm-hmm. doe ik ook outreach op mijn telefoon, weet je wel. Dus ik gebruik, ik probeer natuurlijk wel zoveel mogelijk mijn telefoon te gebruiken voor informatieve dingen. Alleen soms heb je natuurlijk ook niet door, weet je wel. Dat je, zit je ineens weer een uur op je telefoon.
Daarom moet je die app downloaden. Hoe heet dat ook weer?
Wat ik heb?
Die van Shortcut. Ik gebruik die nu ook al.
One sec. Dat is een goede aanrader.
Ja, man. Ja. Die raad ik wel aan. Ook aan de kijkers. Het is gewoon een shortcut. Het is gratis. En dan als je Instagram openmaakt, dan duurt het iets van 10 seconden voordat je Instagram opent.
Nou,
dus dan
dat is wel
moet je eerst realiseren van, hey, waarom ga ik eigenlijk Instagram openen? Maar en vaak weet je niet eens waarom.
Ja, oké. Okay, ja, dat is wel een goede, man. Ja,
ik vind het ook een interessante met het, want we hadden het net heel even over, jij kijkt dan wel tv vroeger en zo.
Ja.
En een heel groot verschil tussen tv en vroegere media, kranten en zo, en boeken. En nu wat we nu hebben, TikTok, is dat er geen stopping cues zitten op social media. Dus eigenlijk van, op het tv-programma had je soms een reclamebreak. En dat was eigenlijk een soort van herinnering van, oké, nu kun je even wat anders gaan doen. Ja. Kun je even eten, pauze nemen. In een boek heb je een nieuw hoofdstuk en dan heb je even pauze. En op TikTok, Instagram, je kan dus, wat je zegt, 6 uur lang kun je scrollen zonder dat je er ooit aan herinnerd wordt.
Video's zijn nooit op, inderdaad.
Dat is zeker
precies,
waar.
Het is een bug, hoe noem je dat? Een bodemloze put.
Ja, echt zo. En je kan die put zo diep graven als je wil.
Ja, en ook de verkeerde kant op.
Ja, precies. Ja, het is zeg maar wat ik ook zeg. Van, je moet ook een beetje gaan kijken, wat doe je nou echt op die telefoon toch? Want je kan ook heel veel productieve dingen doen op die telefoon.
Ja.
Mm-hmm. En wat jij zegt, die app, dat kan je natuurlijk heel erg helpen. Ik heb ook dat ik op Instagram heb ik best wel veel berichten ook van gasten die bijvoorbeeld met problemen komen. Of zeggen van ja, dankjewel, weet je wel, gemotiveerd. Of om tips vragen, weet je wel. Dus je moet gaan kijken van, ook al heb je zoveel schermtijd, gebruik het nuttig.
Ja. Mm-hmm.
Want je kan ook boeken lezen op je telefoon. Je kan ook talen gaan leren. Dus niet erg om heel veel schermtijd te hebben. Maar je moet dan gaan kijken van, waarvoor gebruik ik het? Je moet kijken naar je kijkgeschiedenis. Kijken naar je feed, weet je wel. Want ik denk dat heel veel mensen echt gewoon een soort van toxic feed hebben als het gaat om content op welke app dan ook. Mm-hmm. Dus dat is heel gevaarlijk. Wat ik ook tegen je zeg, van alles wat je in je brein plant, komt er ook weer uit. Maakt niet uit wat het is, toch?
Juist.
Dus je moet wat ik zei, van dat je het moet zien als een landschap. Dat als je een toxic plant, van giftige plant, in je landschap plant en een gezonde plant, het komt er allemaal weer uit, weet je wel. En dat is dan wat jouw brein ook doet.
Mm-hmm.
En dat is ook met content. Ook al zijn het maar kleine dingen, als het maar een kwartiertje op een dag. Het is ook als je een workout doet van een kwartiertje op een dag, dat heeft ook invloed op je lichaam. Dus als je dingen kijkt die slecht zijn van een kwartiertje op een dag, dat heeft ook invloed. Zij doet het elke dag. Mm-hmm. Kun je nagaan. Mm-hmm. Dat is toch zo weer meer dan, hoeveel? Dat is bijna 2 uur elke week.
Ik denk dat ook, je zou ook kunnen stellen van, wat is zeg maar gezond? Is dat door, je hebt ook dus het extreme van de discipline en zo. Denk je dat daar ook een soort van gevaar in zit? Dat je daar bijvoorbeeld ook slecht door kan voelen en dat soort dingen? Of
door die video's bedoel je?
Ja, dus bijvoorbeeld als je de hele tijd kijkt naar mensen die bijvoorbeeld extreem goed zijn in de gym. Of die zeggen van je moet, weet ik veel.
In het Engels is dat een woord procrastinating, toch?
Ja.
Volgens mij. Dat je dus zeg maar heel veel kijkt en dan niks doet.
En dan dat, dat heb je ook, zeker. Ja.
Zeg maar dat je constant dat kijkt, dat je denkt oké, weet je wel. Mm-hmm. En dan uiteindelijk dat je in je gedachten zoveel denkt van, je weet toch, ik ben goed bezig, ik heb die goede gedachten en uiteindelijk helemaal niks mee doet. Ja. Dat is ook gevaarlijk.
Ja. Dat mentale.
Ja, man, dan ben je zelf ook een soort van aan het uitdrogen.
Mental masturbation.
Ja, dat je gewoon zoveel motivaat video's dat je ook goed voelt alsof je wat hebt gedaan.
Precies, je haalt dus voldoening uit het denken aan dat je goed bezig bent.
Klopt, dat is echt gevaarlijk.
Dat is heel useless.
Maar hoe, is daar denk je een soort van oplossing voor?
Gewoon,
of is het gewoon heel makkelijk, telefoon uit naar gym? Doe gewoon iets positiefs.
Ja, of beide, denk ik.
Ja, ik denk dat dat het sowieso wel goed is om die mensen om je heen te hebben, man.
Ja.
Want als je dan een beetje bespreekt met mensen om je heen van, wat heb ik vandaag gedaan? Wat kan ik beter doen? Heb je een soort van reflectie van waar het misgaat, weet je wel. En dan moet je ook eerlijk zijn. Want als je dan niet durft te zeggen waar het misgaat, dan helpt het eigenlijk helemaal niet.
Dat je vrienden tegen jou eerlijk zijn.
Je vrienden eerlijk tegen je zijn van oké, dat kan je beter niet doen. En jij ook eerlijk bent van waar is mijn valkuil, weet je wel.
Dat is een hele goeie.
Dus als je zeg maar kijkt, oké, ik heb nu vandaag 100 video's gekeken over motivatie. Ja, daar schiet je niks mee op, kan ik je vertellen.
In je bed gewoon.
Ja, precies. Ja, dan kijk je dat in je bed en dan word je volgende dag wakker. En je bent 90% weer vergeten. Ja. Eigenlijk heb je maar één video nodig. Mm-hmm. 1 of 2.
Maar toen ben je uiteindelijk, je ging David Goggins kijken. Ja. En toen ben je ook eigenlijk echt begonnen met, of je was toen al eigenlijk aan het rennen voor voetbal.
Ja, klopt.
Maar toen ben je uiteindelijk, na David Goggins, ben je toen ook die extreme afstanden gaan rennen? Zoals de Zandvoort en al die andere video's?
Ja, ik had zelf, had ik een keertje 22 kilometer gerend in coronatijd. Mm-hmm. Dat was echt heel zwaar, maar ik was ook niet helemaal fit toen. En door voetbal rende ik wel eens af en toe.
22.
Ja, die 22 had ik lang over gedaan. Dat was volgens mij 3 uurtjes of zo. Ja, thans. Ja, zoiets, 2,5 uur.
Heb je ook gelopen?
Ja, eventjes. Eigenlijk altijd in een soort van jogtempo. Want ik heb wel gemerkt dat als je echt gaat lopen, dat je het nog zwaarder krijgt. Dus je kan beter gewoon doorgaan en dan een soort van knop omzetten. Maar toen ik naar Zandvoort liep, dat was zeg maar de eerste keer. Toen dacht ik, oké, weet je wel, ik ga het gewoon snappen. Kijken en dan op TikTok zetten. Dat was mijn idee. Dus toen ging ik gewoon... Zeg ik van, ja, who's gonna carry the boats? Weet je wel, not you motherfucker. En ik ging gewoon, weet je wel. En toen rende ik daar 30 graden. En ik dacht van, oké, ik ga lekker naar het strand rennen. En dan ga ik op het strand liggen. Dan heb ik toch gewoon gegymd en naar het strand gerend. Dan kan ik gewoon met een gerust hart op het terras gaan zitten. Dat ik weet toch, ik ben vrij die dag. Maar we gaan alsnog even wat productiefs doen. Omdat het natuurlijk ook zo moet. Ik vind het lastig om de hele dag niks te doen, weet je wel. Mm-hmm. Dus wat ik ging doen, ik ging rennen. En het was van Haarlem. Dus ik woon in Haarlem-Noord. Naar Zandvoort. En dat is dan... hoeveel was dat? Volgens mij was het iets van 13 kilometer of zo. Of, volgens mij. Ik weet het niet zeker. Volgens mij 13 of 16. Een van de twee. Dus ik ren daarheen. En ik schreeuw gewoon in die camera op Snap, weet je wel. Alleen die eerste keer had ik volgens mij iets van een voedselvergiftiging of zo.
Dus, toen je aan het rennen was?
Ja, ik had die dag was ik ziek, toch? Dus ik dacht van, ja, ik ga het ook gewoon doen, toch? Op een gegeven moment een beetje dingen zeggen wat er gebeurde en wat ik dacht. Ik heb een voedselvergiftiging, maar ik geef niet op, weet je wel. Op een gegeven moment, ik ren daar en ik zag al die mensen kijken. En ik zit zo en ik zeg, kijk die mensen kijken. Ze denken, is dat David Goggins? Nee. Dan zeg ik, nee broertje, is Emara Omarmes.
Ja,
man. Dus, maar ik zeg maar, die discipline, zeg maar, dat... Dat is ook zeg maar hoe ik denk. Snap je wat ik bedoel? Dus ik zit zeg maar zo van... Zeg maar die mensen die denken allemaal dat Dave Cook is. En ik voel me echt de koning, weet je wel. Dat ik daar ren, omdat het daar 30 graden is en zo. En als je die gedachte kweekt en zo blijft denken... En dan blijf je maar gaan. En op een gegeven moment ben ik gewoon kapot. Geloof mij, na 5-6 kilometer voelde ik het al. Voelde ik die steek, want ik zat op... 6 kilometer en mijn hele maag begon pijn te doen. En alles deed pijn van die voedselvergiftiging. Maar ik dacht van, ja, ik ga niet stoppen, weet je wel. Ik moet nu gewoon door, want ik zit ergens bijna op de helft. En ik ren heel die boulevard over en toen had ik het gewoon gered. En op een gegeven moment gaat die knop om en dan denk je van, ja, ik kan nu niet stoppen, zeg maar. En het was ongetraind, was dit, hè. Dus ik had alleen voetbalconditie. Dat is anders dan hardloopconditie. Dus toen op een gegeven moment deed ik het, die keer daarna deed ik het weer. En toen... had ik met een Mattie afgesproken. En hij is ook wel gewoon ja, goed gedisciplineerd, zeg maar. Mm-hmm. En we zaten bij hem thuis en hij heeft best wel een chille kamer, weet je wel. Ik zit daar altijd een beetje te werken, gewoon een beetje productief te zijn. En op een gegeven moment zeg ik tegen hem... ja, eigenlijk wil ik van Haarlem naar Amsterdam Centraal rennen, man. En hij zegt, ja, dat is wel dik. Hij zegt, wat nou als ik het film op de fiets? En ik zeg, zo bro, dat is echt een mega idee, ouwe. Mm-hmm. Dus... De volgende dag, boom, wij gaan naar Amsterdam Centraal. Maar ik sliep thuis, toch? Dus wat gebeurt er? Ik had de wekker gezet, maar hij was er vroeg. Of ja, ik was volgens mij iets later wakker. Mm-hmm. En hij komt mijn kamer binnenlopen en hij zegt... Eamon Goggins is lekking, broer. Je ziet me zo in bed liggen, toch? Van waar de fuck ben ik, weet je wel? En toen dacht ik van, ah, let's go. Gelijk, toch? Wakker, we gaan. Toen hij filmde hoe ik daar ren en ik gewoon alles zeggen, toch? En alles wat in mijn hoofd opkwam, dat schreeuwde ik gewoon in die camera. En het was gewoon alle emotie, omdat je ziet, zeg maar, dat het niet gespeeld is. Omdat het is pure emotie en pure gedachten wat je in die camera schreeuwt, toch? Mm-hmm. En dat is wat ook aanslaat bij de mensen. Ik krijg soms wel eens gewoon van die video's toegestuurd van bijvoorbeeld jongboys van 15, 16 die mij dan een beetje nadoen, toch? Is hard. Mm-hmm. Maar zeg maar, je hebt dan wel door dat ze het nadoen. Zo het spelen, weet je wel. Mm-hmm. En zeg maar, de dingen die ik zeg, die heb ik natuurlijk ook weer geleerd van iemand anders. Mm-hmm. Maar omdat ik het vervorm in een andere taal en het wel echt oprecht mijn gedachte is, lijkt het ook echt oprecht, weet je wel. Mm-hmm. Dus ik rende naar Amsterdam. En ja, het werd op een gegeven moment wel pittig. Maar je bent met z'n tweeën en bent een beetje aan het praten en zo. En je voelt wel echt dat je echt een gekke uitdaging aangaan bent. Mm-hmm. Mm-hmm. Dus je bent daar gewoon aan het rennen. En je denkt gewoon van ja, weet je wel, ik ga gewoon niet stoppen. En toen kreeg je last aan je knie, dan weer aan je heup. En er komen gewoon steeds meer dingen in je hoofd van, dit is hard om te zeggen, weet je wel. Toen zag je iemand rennen, ik zeg, pijn is pijn, zwaai ik naar zo'n gozer, weet je wel. En dat zijn allemaal van die dingen die op een gegeven moment in die video kwamen. En door ook wat we zeggen van de dingen die we consumeren op TikTok. Ik heb natuurlijk ook geleerd van andere creators. Van, wat is dik qua content die aanslaat bij mensen. Want het is natuurlijk niet dat we gaan fietsen en we gaan filmen. Oké, leuk, plakken, knippen. En we gooien het online. Er zit wel een gedachte achter. En anders gaat het niet viral natuurlijk. Dus ik heb die video's gepakt. En ik heb ze natuurlijk gewoon in dat editprogramma gezet. En een goede sound gepakt. En op een gegeven moment, die eerste 5 seconden zijn belangrijk. De tekst erboven. Ondertiteling. En toen had ik dat geëdit. En ik zet die video aan toch. En we gingen er met z'n tweeën kijken. En we zeggen, bro, dit gaat 100% gaat dit viral. Niemand doet dit in Nederland. Mm-hmm. De eerste video pakte 2 ton in 2 dagen of zo. En ik had toen dat ik misschien 2000 volgers. Dus dat is mega als je zo weinig volgers hebt. Mm-hmm. 200.000 views in 2 dagen. Dus op een gegeven moment, part 2 wordt de volgende dag gepost, toch? En die had in een dag had die 8 ton.
Jesus Christ. Ja,
dat was niet normaal.
Vervolgens had je daarvoor gekeken.
Ik had in op een gegeven moment had ik in een week had ik 10.000 volgers.
Holy shit.
Fucking
heel netjes.
Ja, dat was even niet normaal, weet je.
Werd je ook herkend daarna?
Ja, toen gingen we die Alkmaar video doen. Die was ook gek. Dus toen gingen we daarheen rennen. Dat was van Haarlem. Nee, althans, ik ging van Haarlem, ging naar IJmuiden. Want die Mattie van mij woont in IJmuiden. Mm-hmm. Begonnen we daar met filmen op de pont. En ik had al een stukje gerend, al 6 kilometer of zo. En toen renden we door Alkmaar. En op een gegeven moment kreeg ik een DM van, yo, ik zag je door Alkmaar rennen. Ja. En zo, door van een kledingwinkel, toch? En die zei van, ja, wil je een collab? En op een gegeven moment zagen we een paar jongens fietsen en die herkennen me. Mm-hmm. Dus je werd alweer snel herkend, weet je wel. Omdat er ook bijna echt niemand is die zonder shirt rent en dan in zo'n camera praat.
En dus schreeuwt, hier is gonna carry the ja, vaak precies. Voor.
Dus dat was wel echt iets.
Het geeft ook energie.
Ja, maar dat was ook wel echt, zeg maar, dat gebeurde. En het is een soort van onwerkelijk, weet je wel. Want je bent eigenlijk ben je niemand. En opeens ben je iemand.
Mm-hmm. Je had het net even over die zelfvertrouwen, toch? Van je voelde je even als een koning.
Ja.
Kan je dat denk je ook krijgen voordat je zoiets doet als hardlopen? Want heel veel mensen durven überhaupt niet een video op TikTok te zetten.
Ja.
Of moet je het gewoon doen en daarna krijg je dat zelfvertrouwen?
Ja, zeg maar sowieso. Zeg maar, als je al überhaupt naar buiten gaat en je gaat hardlopen, moet je, zeg maar, op dat moment is het belangrijk om tegen jezelf te zeggen, oké, ik ben niet kapot te krijgen, weet je wel. Dus als je dan op een gegeven moment klaar bent, dan ga je die voldoening krijgen. Dat je denkt van, ik heb echt iets gehaald, weet je wel. Want je had net zo goed, als je niks doet, dus je zit thuis op je telefoon of je hebt 5 kilometer hard gelopen. Het is zoveel beter voor je brein, voor je discipline, ja, gewoon voor je lichaam. Dat is, zeg maar, dat is onwerkelijk. En zeg maar, je snapt dat pas als je het 2, 3, 4, 5 keer heb gedaan, weet je wel. Mm-hmm. Die dopamine, die runner's high, zeg maar.
Die runner's high is zo krachtig. Dat is, maar je voelt het ook tijdens het rennen.
Ja man, klopt. En ja, ik denk ook zeker dat het hardlopen voor mij echt wel heel veel dingen heeft gedaan. Mm-hmm. Dus ja, ik raad het sowieso aan, zeg maar. Sowieso gymmen en hardlopen, dat zijn wel echt 2 dingen die in je leven sowieso echt kunnen helpen, man.
Ja, ik raad sowieso ook aan, maar dan misschien hardlopen zelfs meer dan gymmen. Omdat met hardlopen kom je echt jezelf tegen. Vooral omdat je de hele tijd een gesprek met jezelf hebt.
Dat
en met gymmen kan je heel snel afgeleid worden en met andere mensen praten.
Klopt.
Maar met hardlopen heb je een soort van inner battle met jezelf. Een inner therapie.
Ja.
Want je bent jezelf eigenlijk aan het overhalen om niet te stoppen. Wat natuurlijk extreem lastig is. Als je buikpijn hebt, je zweet helemaal. Je hebt het vast wel gevoel dat je zout in je ogen hebt. En ja. Kut, weet je wel. Het denk ik wel de beste sport om echt je limieten te testen. Omdat niemand anders, als je stopt, niemand ziet het.
Klopt.
Niemand ziet het.
Maar daarin zijn misschien gym en hardlopen wel anders, toch? Want je hebt de gym dan bijvoorbeeld nodig om indruk te maken. En indruk is heel belangrijk. En dat heb ik ook geleerd. Van, stel, jij gaat zaken doen met iemand en iemand is fit en ziet er goed uit en verzorgd. Of diegene is een papzak eigenlijk, gewoon hard gezegd. En die komt zo binnenlopen en je ziet dat die eigenlijk gewoon overgewicht heeft. Zeg maar, die indruk die je maakt op mensen, al gaat het om een sollicitatie, al gaat het om een salesgesprek, al gaat het om, weet ik het wat, indruk maken op een meisje, indruk maken op familie van je vriendin. Het is heel belangrijk voor zelfvertrouwen. Ook op jezelf dus de indruk. Dus als jij er goed uitziet in bepaalde kleding, en überhaupt al in je gedachten, dan ga je elk gesprek en elke confrontatie ga je gewoon anders aan.
Mm-hmm.
Dus daarin is gym dan weer anders, weet je wel. En dan ook is het natuurlijk leuk als je gewoon op het strand bent, weet je wel. Je kan je shirt uitdoen en je voelt je niet ongemakkelijk in die situaties. Want dat had ik vroeger ook, weet je wel. Ik was, wat ik ook aan je had verteld op app, zeg maar, had ik een juf op de basisschool.
Mm-hmm.
En deze juf, die was gewoon echt een pure Nederlandse juf, toch? En ik was altijd al een beetje wat voller op de basisschool. Je zag altijd een beetje, jongens waren altijd wat dun. Ik kreeg altijd goed te eten, weet je wel. Mm-hmm. Marokkaanse moeder.
Yeah.
Veel eten. Dus ik zat in die kleedkamer voor gym. En ik was altijd zo, toch? En ik had mijn shirt en ik deed altijd mijn shirt zo. En ik pakte zeg maar mijn shirt en dan moest je hem zeg maar omdraaien en moest je hem aandoen, toch? En ik draaide hem zeg maar snel om, zodat je mijn buik niet kon zien. En dat was al in groep 5 of zo, of groep 4. Dus deze juf zegt tegen mij, Eamon, doe je zo snel je shirt aan, zodat we je buik zeker niet zien, hè? Dik mannetje of zoiets, weet je wel, ik was jong. Dus zeg, dat doe je zeker, zodat we je buik niet zien, hè? Zo grof zei ze dat, toch? Dus juf Jantje, als je dit ziet, dankjewel.
Dankjewel. Fuck you.
Nee, voor de rest prima leerkracht. Maar dat was wel, dat zeg je niet tegen een kind.
Nee, toch? Man. Nee,
wordt gezellig bij die school reunion, bro. Nodig eruit.
Ja. Zo zie je maar hoeveel impact iets iemand kan hebben.
Kun je nagaan, ik ben nu...
Heeft wel geholpen.
Ja, het is nu echt een heel stuk later en ik heb het nog steeds, denk er nog steeds aan, toch? Mm-hmm. En het is iets wat toch bij je blijft, ook al onbewust. Zeg maar. Dat is toch weer het onbewuste van je brein, dat je toch blijft aasen, maar dat blijft in je leven.
Weet je ook dat die ideeën planten in je hoofd? Misschien ook zulke herinneringen blijven ook in je hoofd.
Dat giftige, dat blijft hangen. Man.
Ja, ik denk dat het ook wel een les is voor mensen om daarom echt op te passen met wat ze zeggen tegen jongere mensen, toch?
Ja,
klopt. Het kan je maken, het kan je breken. Mm-hmm. Snap je? En dat is zeg maar ook met... De dingen zoals pesten. Bijvoorbeeld, ik was vroeger ook wel gepest. Althans vind ik... moet je wel zeg maar kijken naar in hoeverre je bent gepest. Want er zijn wel verhoudingen. Zeg maar, ik ben wel eens dik genoemd en weet ik het wat. Alleen, zeg maar, ik vind dat zeg maar, als je echt wordt gepest en je wordt mishandeld en zo, zeg maar, dan is het wel echt heftig. Maar als jij bijvoorbeeld dik wordt genoemd, en iemand zegt dat je er wat, gewoon wat voller bent of zo. En dan heb je natuurlijk wel dat je er wat aan kan doen.
Mm-hmm.
Maar als iemand op een gegeven moment echt aan je uiterlijk en je, zeg maar, je dingen gaat vertellen van, oh, je bent echt lelijk en ze gaan je buiten sluiten.
Juist,
en ze gaan je echt een heel naar gevoel meegeven dat je echt niet meer in de groep kan horen en nergens bij hoort. Ja, dan vind ik het echt beste. Zeg maar, ook al was ik jong. Zeg maar, had ik door van dat als iemand mij dik noemt, was ik wel van, ja, maar ik heb wel vrienden en ik ben wel aardig tegen mensen. Dus ja, dat dik zijn, dat is dan maar eenmaal zo.
Mm-hmm.
Maar ik vind dat gepest worden op dik zijn, dat het toch een soort van drijfveer kan zijn van, oké, ik ben nu dik. Mensen vinden dat niet bepaald mooi of aantrekkelijk. Daar kan je dan wat aan gaan doen.
Dus fat shame is wel iets goed, denk je?
Ja, dat is nu iets in de media wat natuurlijk wordt verheerlijk, weet je wel. Van body positivity, dit, body positivity, dat. Maar het is iets heel ongezonds als je overgewicht hebt. Dus dat is zeker wel iets serieus. En dat is iets waardoor ze je natuurlijk zwakker willen houden. Omdat ze natuurlijk niet willen dat je een land vol met gezonde mensen hebt. Dat is gewoon zo. Daarom maken ze natuurlijk al die troep in dat eten, weet je wel. Want ze kunnen wel het hele land gezond eten gaan geven. Maar ze stoppen ook met bepaalde productie van de boeren en zo. Snap je? Dus de stikstof en dat soort dingen. Zeg maar, dat die boeren gaan staken, minder productie. Dat zijn allemaal dingen zodat soort van de samenleving, de bevolking, gewoon weer een beetje zwakker wordt gehouden. Dus dik zijn aan het eind van de dag is nergens goed voor. Je bent dik, je hebt vet. Waarvoor is het vet goed voor? Je kan er lekker mee knuffelen. Dat is het, weet je wel. Het ziet er niet leuk uit. Het ziet er niet smakelijk uit. Aan het eind van de dag is een mooi getraind lichaam. Man of vrouw ziet er beter uit. Dat is altijd al zo geweest. En als jij het zelf goed wil praten, praat jij het lekker goed. Aan het eind van de dag lig jij in je bed en dan ben je toch niet blij dat jij vet hebt.
Ja, maar zelfs niet blij. Ik denk dat het ook gewoon ongezond is. Je ziet duidelijk in de statistieken dat mensen die dikker zijn ook grotere kans op kanker hebben en grotere kans op andere ziektes.
Zeker.
Het is groter dan dat. Je hebt eigenlijk een soort van obligatie naar je kinderen om niet dik te zijn. Want
100%.
Je kan dan gewoon misschien je kind laten opvoeden zonder jou als jij blijft eten.
Ja, dat is zeker waar. En heel veel mensen die natuurlijk wat ouder zijn, die weten ook niet heel veel over bepaalde voeding af. Weet je wel, sportvoeding en gewoon het algehele dieet. Dat heb je nu natuurlijk ook, omdat er heel veel meer studies worden gedaan en zo. Is het voor jongeren ook wat makkelijker om te zien van wat is goed voor mij, wat is niet goed voor mij. En ik denk dat dat ook belangrijk is om aan de eettafel te bespreken met mensen. Met je familie en zo. Toch? Want het is goed om elkaar een beetje scherp te houden. Van, je weet toch, je wil niet dat je ouders aan een diabetes, weet ik veel, medicatie gaan zitten als ze 70, 80 worden. Weet je wel. En je hebt in heel veel landen, derde wereldlanden, dat het wel natuurlijk het geval is. Ik heb natuurlijk ook een Marokkaanse familie in Marokko wonen, een deel in Nederland. En je ziet toch gewoon heel snel dat de suiker. Veel snoep, heel veel gezond eten natuurlijk wordt geconsumeerd. En ja, dat is nergens goed voor, weet je wel. Mm-hmm. Ik bedoel, wanneer heb je nou echt dat je denkt van oké, ik voel me nu echt goed. Dat is als je een dag gewoon gezond eet zonder te veel suiker, zonder te veel troep. Ja. En ja, die mensen die eten zich helemaal klem in die landen, omdat het eten ook gewoon goedkoop is. En die hun leven draait echt om het eten, weet je wel. En die staan op en die koken dan 2-3 keer per dag warm. En die nodigen de buren uit, die nodigen vrienden uit voor eten.
Cultureel.
Ja, het is een soort cultureel. Maar
aan sociaal iets.
Ja, maar aan het eind van de dag, althans eind van je leven, dan, sommigen beginnen het al bij de 40, bij de 50. En die hebben zoveel kwaaltjes van het overgewicht, weet je wel. Die krijgen vochtproblemen, die krijgen zenuwproblemen, omdat het allemaal gewoon niet lekker loopt in hun lichaam. Er zit zoveel opgehoopt troep in hun lichaam dat het gewoon allemaal niet lekker gaat lopen.
Ik vind het ook grappig dat je dat zegt, want wij bestuderen best wel veel historische figuren. Wat je dus heel vaak terugziet tussen kunnen koningen zijn, zoals een Alexander de Grote, maar het kan ook een Steve Jobs zijn.
Ja.
Je ziet bij allemaal dat ze het heel serieus nemen om niet te veel te eten. Omdat ze daardoor voelen, en je voelt je gelijk ook minder productief. Je hebt minder zin om dingetjes te doen. Dus dat heeft ook echt een correlatie met elkaar. Dat te veel eten. We kennen het allemaal. Na die Ben & Jerry heb je nooit zin om daarna wat te doen.
Nee, zeker.
Na al die calorieën. Het is gewoon een automatische reactie van je lichaam.
Zeker waar. Er zitten zoveel onzin in ook het moderne voedsel, toch? Dat het je gewoon allemaal tegenhoudt.
Ja. Maar zelfs als je gezond eet, als je ook echt ziek hoge calorieën aan vlees eet, automatisch ga je jezelf moe voelen.
Ja.
Je wilt eigenlijk altijd wel een soort van lichte eter zijn.
Precies, er moet een balans in zitten, toch? Mm-hmm. Te goed van alles is niet goed.
Precies, gematigdheid, toch?
Ik bedoel, te veel van alles is niet goed.
Zeker zelfs misschien die één keer per dag eten is misschien iets wat aantrekkelijk kan zijn.
Ja.
Je hebt veel succesvolle mensen die dat doen. Gewoon één keer goed in
dat
de avond en that's it.
Dat
voor de rest vasten.
Ja, dat heb ik ook gehoord, man.
Maar wat zijn daar de voordelen van? Meer energie?
Ja, meer energie. Want hun zijn ook misschien een beetje productiviteit junkies. Dus dan denken ze van ja, maar ze moet eten en koken. Kost ook weer 2 uur.
Ja,
maar het is ook heel erg omdat je dan je voelt altijd toch die dip na het lunchen. Mm-hmm. Of na het ontbijt misschien zelfs. En als je dat dan skipt, dan voel je ook niet die dip. En dan kan je eten in de avond. Ja. En dan tijdens het avondeten ga ik niet op je telefoon. Omdat dat is dat ene moment dat je eet.
Ja, klopt.
Maar word je ook niet moe als je niet eet? Zeg maar nou voor
ja,
je
nou, ik heb het aan het begin van de dag is het wennen. Bent, toch? Ja, dat klopt. Ja. Dat is zo. Dus zeg maar dat je gaat wennen aan het begin van het intermittent fasting heb je ook. Toch? Mm-hmm. Dat je eet je tussen 12 en 8.
Doe jij dat
12 uur 's middag. Ja, dat doe ik ja, eigenlijk best wel vaak. Soms als ik wat eerder wakker word, dan eet ik al om 11 of zo. Of mm-hmm. 10:30. Mm-hmm. Maar ja, het is wel echt goed om te proberen sowieso na 8 en... ik bedoel, na 8 niet meer te eten, weet je wel. Ja. En vanaf 12:00 middags. Omdat en niet omdat je meer aankomt of zo na 8:00 s'avonds. Maar het is gewoon, als je dan 8:00 de tijd hebt... en dan je maaltijden daarin verdeelt. Mm-hmm. De meeste keer dat je gaat snacken is in de avonden, weet je wel. En als je je ontbijt zo lang mogelijk uitstelt... dan verhoog je ook de tijd waarin je vet verbrandt. Omdat je verbrandt vet als je natuurlijk niks eet, weet je wel. Of aan het begin van de dag verbrand je het meeste vet. Omdat je, hoe noem je dat, insuline levels volgens mij, toch?
Ik heb geen verstand.
Ik ben geen dokter, man.
in ieder geval, zeg maar, het is het beste. Ontbijt is ook iets bedacht wat helemaal eigenlijk niet goed voor je is.
Ik vind het interessant dat je dat zegt. Dat heb ik inderdaad laatst gezien.
Ja, dat is zeg maar iets wat eigenlijk helemaal niet goed voor je is, toch?
Bleek gewoon een scam te zijn.
Ja, omdat... zeg maar, je hebt bepaalde levels. Ik kom even niet op het woord. Alleen die levels die worden zeg maar verhoogd op het moment dat je eet. En je lichaam heeft dan tijd nodig om die levels op hetzelfde punt te krijgen. En op dat moment dan ga je weer de stoffen verwerken. En dan ga je weer het vet verbranden. Dus zeg maar, als je je ontbijt uitstelt tot 12... dan verleng je weer even de tijd dat je weer... Die vet verbrandt. En dat je weer even alle stoffen in je lichaam even... eruit krijgen, weet je wel. Mm-hmm. Dus daarom, zeg maar, tussen 12 en 8 eten is het beste wat je kan doen.
Maar het is ook best wel logisch als je erover nadenkt. Je wordt echt net wakker en je gaat gelijk 5 eieren gooien, 4 worstjes.
Ja, precies. Dat je lichaam krijgt niet even tijd om op te starten, weet je wel. Het is goed even wakker worden, even een 0,5 liter water erin. En dan je dag beginnen. Water, als je veel water drinkt aan het begin van de dag... geeft dat ook een soort van vullend gevoel.
En geen koffie. Dat is ook echt een fout iets wat heel veel mensen...
Ja, dat hoorde ik ook laatst inderdaad. Waarom is dat?
Wat ik dus hoorde is dat het blijkbaar dus helemaal nog geen effect heeft. Omdat het cafeïne... Je hebt cafeïne, dat heeft dus effect op een bepaald iets. Maar dat bepaald iets is dus gewoon helemaal niet wakker voor de eerste paar uur.
Klopt.
Zeggen ze. Huberman zei dit. Ik weet niet of het klopt, maar hij is wel legit.
Ja.
Plus je krijgt natuurlijk ook die dip. En die dip wil je niet om 1:00, 12:00 voelen. Want dan moet je nog een koffie. En dan kom je in die constante cycle.
Zeker waar. Ja, ik heb niet echt bepaald moment dat ik echt denk... Oké, koffie, weet je wel. Mm-hmm. Soms als ik wat meer werk, dan drink ik koffie. Maar cafeïne zou ik na 6:00 niet meer consumeren, man. Zou ik nog wat water mogen.
Tuurlijk wel.
Ik heb nu dus een nieuwe cafeïne-hack gevonden. Ik heb sowieso cafeïne echt pas sinds vorige week ontdekt. Je weet van mij, ik dronk nooit koffie, toch?
Hij dronk niks. Zo, ja.
Geen energie, geen koffie, daar is nog water.
Ik heb nog wel normale water.
Maar ik ging dus gewoon... Ik had sowieso, ja, dat is echt slecht... maar zo'n sugar-free Red Bulltje gehaald even op school om even te leren.
Nee, dat is gek voor hem, hè? Dat is
alleen op vrijdag voor mij, man. Toen 4:00, 5:00 lang achter elkaar gewoon gefocust. Geen afleidingen. En ze deelden dus iets uit bij mij op de campus. En het heet mate. Kennen jullie dat?
Ja, maar wel van gehoord, man. Dat is een soort
al die voetballers drinken dat en zo. Oh, ja, zeg maar, zij deelden inderdaad die ijsthee uit in blikjes met prik gewoon.
Ja.
Maar al die voetballers, Messi, Griezmann en zo, die drinken dat voor de wedstrijd. Zo'n Argentijnse thee. En daar zit dus geen cafeïne in, maar matteïne. En dat is dus nog sterker. En het is ook minder schadelijk voor je lichaam. En dat is echt de lifehack gewoon nu. Maar doe eerst je onderzoek voordat je het gaat doen.
Ja, ik heb dat ook gezien. Toch Messi drinkt dat altijd uit zo'n bekertje met zo'n gekke rietje.
Precies, dat is die traditie. Zo'n kommetje met zo'n metalen rietje. Ja,
ja precies dat. Ja, ik wil dat ook wel een keer testen, man.
Ik heb wel altijd met dat soort dingen... Heel veel mensen praten er best negatief over. Vooral met cafeïne dan. Maar ik zie het soort van als een super iets of zo. Een super drug. Wat je af en toe wel gewoon echt kan gebruiken.
Klopt.
Vooral als je, want je krijgt sowieso die dip. Dus het is ook wel makkelijk om uiteindelijk te slapen. Maar het ligt er echt meer aan rond welke tijd je het gaat gebruiken.
Ja, ik denk er ook vaak over na, man. Want stel je voor als niemand meer koffie zou drinken. Ik ben ervan overtuigd dat er dan ook meer auto-ongelukken zouden zijn. Omdat iedereen in de ochtend moe naar werk gaat.
En de productiviteitslevel van je werknemers gaat ook omlaag en zo.
Ja, ook.
Ja, cafeïne is denk ik wel een van de beste soort van drugs die er is.
Weet maar je zou ook kunnen zeggen als je dus uiteindelijk 2 kopjes koffie per dag drinkt, dat je hetzelfde effect daaraan overhoudt als dat je in het begin niks dronk. Net als dat je mensen nu 2 scoops pre-workout nodig hebben om dezelfde energie te hebben als
ze daarvoor hadden. Ja, ik denk dat je zeg maar als je baseline. Cafeïne gaat gebruiken als je het nodig hebt, dat het beter is. Weet ja. Dus dat je niet afhankelijk van raakt zelf met pre-workout. Ik weet niet of jullie pre-workout gebruiken.
Nee, man.
Ik heb wel eens dat ik zeg maar dat denk van oké, vandaag gaan we echt een gekke sessie. Dan gooi ik er sowieso pre-workout bij. Maar
als je dat elke dag doet, dan heeft het geen effect meer. Nee,
dat is zeker.
We hadden laatst Colin, die doet 2 scoops per dag of zo.
Ja, die had wel. Nee,
2
shit.
Scoops per dag. Dat is, wel dat lijp, is echt man. Fucking. Ja, als je hard.
Ik doe het in wel. Wilt.
Hij is ook echt een powerlifter.
Ik doe het, denk 2 keer in de week of zo.
Ja.
Maar je ziet wel echt met je trainingen dat het echt heel veel verschil heeft, man. Sowieso op lange termijn. Als je je supplementen goed gebruikt en niet rare dingen doet of zo, weet je wel.
Mm-hmm.
Dus de juiste supplementen gebruiken. Gebruik dan omega-3, magnesium, creatine. En dan soms pre-workout. En dan als ik mijn eiwitdoel niet haal, gebruik ik wel eens een shake. Maar met pre-workout merk je wel echt. En met creatine dat je zeg maar je trainingen zijn zoveel intensiever. En je haalt er gewoon veel meer uit. Weet je wel. Ik heb nu dat vanaf januari heb ik sowieso wel een van de meest... grote groei gehad. Ja. De grootste groei gehad. Mm-hmm. In opzichte van spiergroei, weet je wel. Mm-hmm. Dus ik denk dat dat ook gewoon echt te maken heeft met voeding en zo. Mm-hmm. Want ik had aan het begin van mijn fitness journey... had ik niet echt dat ik voeding serieus nam. Dus sowieso wel iets belangrijks om je in te verdiepen.
Zeker. Voeding is echt 90% misschien zelfs. Het is echt
als je het niet goed doet met voeding, dan ben je lang bezig. Zeg
ben je
maar.
Heel lang bezig voor misschien minigames.
Ja, zeker waar. Zeker
ja,
waar.
Of je nou sport of niet, toch? Voeding is gewoon heel belangrijk.
Ja, dat is ook waar.
Ja, je kan serieus gewoon gezond zijn, niet sporten en goed eten. En dan ben je ook al gezond. Al want je wandelt misschien naar werk of zo. Het is meer dat sporten is echt als je echt die spiermassa wil groeien en zo.
Ja, ik heb wel echt dat gym sowieso echt een van de ziekste dingen is wat ik in mijn leven heb gehad, weet je wel. Dat heeft wel echt voor gezorgd dat de grootste dingen in mijn leven zijn veranderd. Want die zelfvertrouwen die je daarvan krijgt, dat is echt niet normaal.
Mm-hmm.
Als je kijkt naar hoe je lichaam verandert en hoe je op gesprekken afstapt en sowieso ook met vrouwen en zo, toch aan het eind van de dag moet je... Leef je soort, ik wil later kinderen en een mooi gezin, weet je wel.
Mm-hmm.
Hoop ik dan. En dan dat heb je natuurlijk dan ook. Heb je natuurlijk ook een leuke vrouw voor nodig. Dus je wil niet de rest van je leven met een vrouw zitten die je niet leuk vindt, weet je wel. Omdat je niet anders kon. Mm-hmm. Dus als je het best uit jezelf haalt. Want dat zei ik ook een keer in de video van. Het leven is net als GTA, weet je wel. Je kan jezelf upgraden.
Mm-hmm.
Je gaat naar je gym, je gaat je upgraden. Je gaat lezen, je gaat jezelf upgraden. Je gaat nieuwe dingen leren. Blijf jezelf upgraden. En vrouwen zien dat ook, weet je wel. Vrouwen die hebben door dat een verschil zit in een bepaalde man. Het is niet erg als je wat minder te bieden hebt op het gebied van financiën. Maar als jij je normen en waarden op de juiste plek hebt en je principes en je bent een goed persoon. En je kijkt naar de wereld op een bepaalde manier van... Oké, ik ga zoveel mogelijk proberen bij te dragen aan de maatschappij. Ik ga proberen zoveel mogelijk mijn familie te helpen, mijn moeder. Dan zien vrouwen dat ook. En dan is het niet mogelijk dat jij slechte vrouwen aantrekt. Dat ga je krijgen als je gesprekken houdt met die vrouwen. En dan op een gegeven moment ga je een bepaald geluk creëren... waardoor je echt een leven voor jezelf gaat creëren... waar je gelukkig van wordt, weet je wel. Want al die dingen op social media zijn aan het eind van de dag... ook gewoon een soort van nep.
Mm.
Als die dingen die je ziet in Thailand en Bali... dat zijn dingen die... tuurlijk, dat kan je bereiken. Maar aan het eind van de dag ben jij in Nederland... en je moet hier eerst je shit op orde krijgen. Want anders, je kan er niet zomaar heen, weet je wel. Misschien later, als je het dan goed in orde hebt... kan je een keer een paar maanden daarheen of zo. Mm-hmm. Maar als je het online, je business goed op orde hebt... kan je daar misschien gaan wonen. Maar je moet wel in de realiteit blijven. Want je familie is hier, weet je wel. Je kan niet zomaar dingen achterlaten zonder dat hier alles op orde is. Dat zou egoïstisch zijn.
Dingen overslaan, geen stappen overslaan.
Zeker, stap voor stap moet je het gaan doen. Want het is allemaal verheerlijk van, je weet toch, ga reizen en zo. En sommige mensen hebben die mogelijkheid om gewoon wat sneller te gaan reizen. En ik heb die drang ook wel eens dat ik denk van ik wil graag de rest van de wereld zien, weet je wel, om daarvoor. En natuurlijk, je hebt zoveel verschillende soorten werelddelen en die dingen zitten zo bizar veel geschiedenis in. En dat wil ik ook graag zien, weet je wel. Maar soms moet ik even een stap terug nemen van oké, weet je wel, even mijn shit op orde. En de rest komt wel.
En misschien je ma ook, want je bent de enige kind die zit dan alleen.
Zeker waar, dat ook. Dus dat mensen ook zeg maar moeten kijken van wie heb je het gekregen, toch? Want je moet mensen ook trots maken. Het zijn ook mensen die keihard hebben gewerkt om jou op de wereld te zetten, weet je wel. Mm-hmm. En dan moet je ook gaan denken van, ja, ga ik dan echt mijn hele leven, althans gewoon een deel van mijn leven, soort van weggeven. En dan de mensen waarvan ik hou een soort van achterlaten en dan teniet doen voor mijn eigen geluk. Dus vakanties zijn natuurlijk ook wel een soort van echt een gekke afleiding voor jezelf, toch? Want het is wel echt een hele week dat je ineens uit je gehele ritme wordt gehaald. Mm-hmm. Dus ik heb dat zelf ook gehad. Het kost heel veel energie om weer terug in je ritme te komen, weet je wel. Dus,
snap ik, man.
Ja, kies het juiste moment, zeg ik dan, weet je wel.
Yes. Ja, ik denk überhaupt het feit dat je slecht voelt wanneer je op vakantie bent, laat al zien dat je de juiste richting opgaat, toch?
Ja,
en
precies.
En nu in ieder geval de discipline en de mentale sterkte hebt ervoor. Ja. Maar sowieso, je kan ook altijd trainen op vakantie.
Dat is waar.
En op zich, weet je, als je 80 jaar oud bent, natuurlijk, je gaat kijken naar al je prestaties, wat bedrijven die je hebt opgezet of wat dan ook. Maar je gaat ook kijken naar de vakanties die je hebt gehad. En als je dat altijd hebt geskipt. Bijvoorbeeld, ik had laatst een boek gelezen over Larry H. Miller. Hij was zo'n multimiljardair. 30 miljard waard of zo. En hij zei, het enige waar ik echt spijt van heb, is niet vakanties. Dus met mijn familie. En dat eigenlijk allemaal heb opgezegd. Zeker. Om te werken aan mijn uit een NBA-team toen gekocht.
Tuurlijk.
Dus dat is ja.
Ja, dat is kijken. Zeker waar die vakanties, dat zijn wel echt herinneringen voor de rest van je leven, man.
Mm-hmm. Zeker.
Ik maak wel echt de leukste dingen mee altijd op vakantie. Ja. Dus dat is wel waar.
Dat is het geld altijd wel waar.
Ja, dat is zeker waar.
Ja, het is misschien dan, waar ik nu dan aan zit te denken, gewoon die grote high, zoals dan die vakanties. Misschien moet je daar dan wel heen gaan.
Ja.
Maar bijvoorbeeld dan die kleine high, zoals een Amsterdam uitgaan, die zou je dan eigenlijk eerder moeten skippen. Ja, waardoor
je het dan een soort van opspaart.
Precies, voordat je het opspaart, zodat je hem eigenlijk een week gek mag doen op Mallorca.
Precies, dat is wel een goeie inderdaad.
Mm-hmm.
We sluiten de podcast altijd af met 3 diepe vragen. Okay. Mag je kort of lang beantwoorden wat je zelf wil? De eerste is,
spannend.
Welk advies zou je jongeren zelf geven? En dan zou ik zeggen op je 14, 15-jarige zelf.
14, 15-jarige ik.
Als je nu een WhatsApp berichtje kon sturen. Zo.
Allereerst zou ik sowieso het eerste, dat is heel, ja, ik vind dat het dan, vind ik best wel voor de hand liggend, is voeding. Gewoon verdiep jezelf in voeding, weet je wel. Want daar had ik heel veel stappen in kunnen maken. Als ik toen al gewoon mijn voeding op orde had, dat misschien wel echt 3 jaar verschil kunnen hebben of zo, weet je wel. Daarnaast sowieso, kijk echt naar je vrienden. Van, zijn deze vrienden wel echt goed voor mij, toch? Mm-hmm. Want als je dingen gaat doen waar je eigenlijk het niet 100% mee eens bent, dan moet je goed over nadenken, dan ben je al niet met de juiste vrienden. Want je moet echt dingen gaan doen waar je zelf oké mee bent. Kijk uit voor bepaalde mensen die een soort van de verkeerde kant op willen trekken. Van, denk 2 keer na met wie je een band gaat creëren. Want als je een bepaalde band gaat creëren met de verkeerde mensen, dan ga je in bepaalde valkuilen komen. En voor de rest even kijken, wat heb ik te zeggen tegen hem?
Het hoeft niet per se advies te zijn. Je kan ook bijvoorbeeld zeggen van het komt wel goed of zo. Dat zou ook iets kunnen zijn als je toen heel veel druk maakt.
Ja, maar dit was ook al een beetje advies van gewoon op de vrienden. Ja,
deze 2, 3 dingen, dat zijn wel echt de belangrijkste dingen. En voor de rest, je wordt nooit profvoetballer waarschijnlijk.
Gewoon even zijn dromen kapot maken.
Dan zet je al die effort daar niet meer.
Ja, even die reality check, toch?
De tweede is, hoe wil je later herinnerd worden als je dood bent?
Dat is wel een goeie. Sowieso iemand die altijd respectvol is geweest naar iedereen. Die altijd het extra steentje bij wilde dragen. Sociaal. Iemand die altijd welkom is, weet je wel. Ik ben nu ook natuurlijk bezig met iets. Datgene brengt een steentje bij, weet je wel. Ik probeer mensen te helpen. En daarvan krijg ik ook voldoening. Dat mijn vader ook. Zeg maar, ik haal voldoening uit het helpen van mensen. Dus als ik daarmee misschien een toekomst kan creëren. En daaraan ook herinnerd zou kunnen worden. dan zou dat voor mij al een hele hoop zijn, zeg maar, om een soort van mijn leven mee te eindigen.
Ja, dat is mooi, man. Mooi gezegd. En wat hoop je dat mensen onthouden van dit gesprek?
Ik denk dat je sowieso een paar dingen ervan kan leren, toch? Dat je misschien een beetje geïnspireerd raakt. En dat je door gaat hebben dat het leven toch best wel serieus is. En het kan zo omslaan natuurlijk. Ik heb dat verhaal verteld en mijn leven is ook een soort van omgeslagen. En bij de een duurt het wat langer dan de ander. Maar dat het natuurlijk wel echt, dat het in één keer echt serieus kan worden. En dan moet je er gaan staan, zeg maar.
Mm-hmm. Mooi man, bedankt.
Yes, ja, dankjewel voor het komen. Yes. Je social media's kunnen mensen vinden in de beschrijving.
Okay, wordt geregeld.
En hopelijk ooit in deel 2.
Ja toch, yes. Thanks boys.
Ja toch.
Best ja, toch.